Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt en regeert door het woord zijner kracht en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 85 en daarvan de versen 1 en 3. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond en merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Eerste en ook derde vers van Psalm 85.
Thank you.
van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Het is met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie, daarvan hoofdstuk 3, de versen 1 tot 18. Noemde als schriftlezing het evangelie naar de beschrijving van Johannes, derde hoofdstuk en daarvan de eerste 18 versen.
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En Jezus antwoordde en zeide hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus dan zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde, kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemel zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van den enige geboren zonen Gods.
Hier eindigt de schriftlezing. Tekstwoorden zijn te vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 3. En daarvan het 16e vers, Johannes 3 vers 16, deze woorden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de lezing van de tekstwoorden. Zingen wij nu van Psalm 119. Ik noem nu de 119e psalm en daarvan de versen 63 en 65. Ik ben uw knecht, geef mij dan recht verstand. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Het zijn de versen 63 en 65 van psalm 119. gemeente, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Eigenlijk staat daar de kosmos, de hele schepping, waar de Heere recht op heeft. Opdat in een weg van geloof en bekering, dat anderen ook gevonden zou worden. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hoe lief en wat is liefde? Daar is veel over te doen in deze tijd, gemeente. Trouwens, de Bijbel, het Nieuwe Testament, heeft ook drie woorden, drie grondwoorden voor liefde. Dat wordt allemaal vertaald in onze Bijbel met liefde. Maar goed, u weet ook uit uzelf wel, liefde is niet allemaal hetzelfde. Je hebt liefhebberij bijvoorbeeld, er is ook een woord in de schrift. Dat is, betekent liefhebben, ja, goed met iemand kunnen opschieten betekent dat. Een collega met wie je goed door een deur kunt, in het leven, in het zakenleven. Of een hartelijke vriendschap, dat is liefhebben. Dat is eigenlijk de zwakste vorm. Moeten we niet overheen lezen, want toen Petrus, na de opstanding van Christus, na zijn verloochening, toen de Heere hem ging bekeren, een tweede bekering ging schenken, toen kwam Christus hem te vragen, hebt gij mij lief? Petrus zei er ja op. En die vraag werd herhaald. Hij zei weer ja. En toen zei de Heer nog een keer. En dan staat er eigenlijk. Kun je het nog goed met me vinden? Dus eigenlijk de zwakste vorm. Kun je me nog wel hebben? En dan gaat Petrus wenen. Als de Heer zo laag afdaalt. En hij eraan herinnerd wordt. Wat een wonder is het. Nee, het wonder is niet als ik van enthousiasme overloop, want dat was Petrus, hè? Altijd al geweest. Maar als ik ook na mijn verloochening verwaardigd mag worden om nog een klein beetje van de Heere te houden. Dan word je op een lage plek gebracht, hè? Maar dat kan voor een kind van God een tweede bekering betekenen. Een tweede afsnijding, een implanting in Christus. Op een wijze zoals je het nog niet geweten had. Ja, wel met het verstand en uit de leer, dat is goed. Maar ervaren. Er is een ander woord in de Bijbel dat ook met liefde wordt vertaald. Maar dat gaat over hartstochtelijke liefde. Liefde tussen jong en meisje die tot een huwelijk willen komen. Om door band van het huwelijk verbonden te zijn met elkaar totdat de dood scheidt. Dat is liefdesdrang. Het natuurlijk leven, dat is van God ingegeven. Maar, denk er wel aan, dat moet geheiligd worden door het woord van God en door het gebed. Daarom spreken wij ook van een heilig huwelijk. Voelt u? En daarom bidden toch, ja dat doe je toch als je verkering hebt. Je bidt de Heere om een woning. Als je starter bent bijvoorbeeld. En alles zegt, ja voor jullie is er geen huis meer. En je bidt om in de liefde bewaard te worden als je getrouwd bent. Om niet in verleiding te komen. Ja, er is zo gauw wat. Want je bent twee hele verschillende mensen met verschillende afkomst en dan liefhebben, dat is niet weinig. Dat is een wonder. Je hebt verschillende afkomst, je denkt verschillend, over, misschien over de opvoeding van de kinderen als je die krijgt, over de besteding van het geld. Heel verschillende gedachten. Nou, hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Ja, dan heb je wel eens van die jonge jongens. Ik heb er ook wel gehad op catechisatie. dan zeggen als ik dan vraag van, ga jij trouwen? Nee hoor, want ik ken geen enkel huwelijk waar ik nou echt jaloers of zo zijn. Ja. Moet je ze een paar jaar later weer eens spreken, dan is het vaak wel even wat anders bij ze. Maar het laat zien, in deze liefde ook de moeite, dat we die nou bij de Here neerleggen. En dan heeft het, en dan kom ik bij het derde woord voor liefde. Het woord wat ook in deze tekst staat, maar wat ook verder door Paulus wordt gebruikt. Als hij zegt dat de man zijn vrouw zal liefhebben gelijk ook Christus. Dat betekent dat de man heeft zijn leven over voor zijn vrouw. Hij beschermt zijn vrouw met zijn leven. Dat is liefde. Zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En hoe zit het dan met de vrouw? Ja, die onderwerpt zich helemaal aan de man. Waarom? Dat is toch niet volgens de emancipatie van deze tijd, hè? Ja, wel, dat is van eeuwigheid. Dat is de inzetting zoals de gemeente zich aan Christus onderwerpt. Dat is de vrucht van de wedergeboorte en het geloof en bekering. Dus onderwerping, je leven over hebben, onderwerping. Ja, zegt iemand, maar hoe kom ik nou aan deze liefde? Aan deze liefde, want we leven in een tijd van verwarring. En je moet het allemaal zelf uitzoeken. En als dat niet gaat, dan heb je een therapie zus en een therapie zo. En je kunt wel eens verstandige dingen leren. Maar dat kun je ook gewoon van een buurman of buurvrouw hebben, hè? Iets verstandigs. Ja, de waarheid kan ons gezegd worden zelfs door een dronkaard. Van zeg, gedraag jij eens even zo. Dat kan gebeuren. Soms van mensen die het helemaal niet verwacht. Die hebben wel in de gaten als je een afwijking, als je afwijkend gedrag vertoont, toch? Worden we op ons nummer gezet. Jawel. Dat is, daar kunnen we nooit aan voorbij gaan. Maar waarom niet? Omdat de tekst zegt, de tekst die van God spreekt, gebruikt het woord voor liefde waar het om gaat. Alzo lief heeft God de wereld gehad. U weet wat het betekent. Hij heeft zijn enige geboren zoon gezonden in de wereld. Die is de verhoogde slang door Mozes in de woestijn. Opdat een iegelijk je op hem zou zien. Zelfs de meest gebetene die dodelijk gebeten is. Genezing zou vinden. Dat de zondaar, dood door de zonde en de misdaden, stem van de Zoon van God zou opmerken. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En dan staat er hier ook dat woord liefde. Hè? Alzo lief heeft God de wereld gehad. En dat is een woord voor liefde. Dat betekent niet liefde voor een moment. Ook niet liefde voor een langere tijd. Maar dat betekent liefde die er altijd is. Ik moet zeggen, die er altijd geweest is. Verkiezende liefde betekent dat hier. Wat is nou liefhebben zoals God lief heeft? Ja, dat is de ander de voorkeur geven. De een de voorkeur geven boven de ander. Dat is een zeer serieus gebeuren. Het is gevende liefde. Het is belangeloos liefhebben. Onder mensen is het echt niet zo dat je het altijd over met elkaar eens bent over alles. Helemaal niet. Maar breng het bij de Here neer. Wat is mijn taak en wat is mijn roeping als man om de vrouw lief te hebben die God je gegeven heeft. Zoals Christus zijn gemeente. En voor de vrouw, de man die God haar gegeven heeft, dat zij zich onderwerpt. Wat betekent dat? Nou ja, als de kinderen zeggen van nou, maar het mag niet van papa, ik ga wel naar mama toe. Want die denkt er anders over. Dat moeder zegt, vader heeft gesproken. Vader heeft gesproken. Kijk, dat is nou liefde, hè? Dat is liefhebben vanuit de liefde van Christus. De wederliefde door genade in de toepassing van de Heilige Geest. Zoals de gemeente aan Christus onderworpen is, zo is de vrouw het aan de man. In deze weg. Geliefden, wordt dan alles niet eenvoudiger in het leven wat helemaal niet zo eenvoudig is? Maar we maken het steeds ingewikkelder met de therapieën en met de wetenschap enzovoorts. Maar om nou terug te keren tot het woord, hè? Dat hebben we van nodig, dat hebben onze gezinnen, dat hebben onze huwelijken zo van nodig. De vraag, die wordt eigenlijk steeds heviger. Wat is nou liefde? Liefde leren wij niet kennen uit onszelf of uit onze wereld, maar dus uit de goddelijke werkelijkheid. God die al zo lief heeft, die kan ook zulke liefde, zulke ware liefde alleen maar schenken, omdat hij liefde is. God heeft lief. Johannes zegt elders in de brieven. God is liefde. Omdat de liefde is, is het hier al zo lief, heeft God de wereld gehad, lief gehad. En dat schenkt vruchten in gezin en in de samenleving. Dan leer je over hebben, je leert je ook inhouden. Ja, God is liefde. Dat is dus niet die onstuimige hartstocht van een moment die weer overgaat. Het is ook niet een hartelijke vriendschap. Maar het is de voorkeur geven aan. En dat blijvend. En dat, het mag alles kosten, zulke liefde. Daar gaat het om. U voelt wel dat dat raakt God en zijn zoon. En zijn kerk. Maar dat raakt dus ook de kerk in ons leven. Ook de kerk in het klein, ook het gezin. Het huwelijk en al ons leven. God heeft zijn zoon ervoor over, dat is liefde, om zijn schepping weer terug te krijgen. Dat is de roep, dat is de roeping. God brengt er ook zijn uitverkorenen. Maar God begint met de liefde tot het geheel. Daar gaat een roeping vanuit, een uitwendige roep tot alle mensen. Om je tot God te bekeren, want het is zo goed. Je krijgt het zo goed. Maar je moet eerst weten dat je het nu zo slecht hebt, hè? Dat. En dan de inwendige roeping. Waarmee God doorwerkt. Waarmee de Heere doorwerkt. Ja, dan worden er eerst vragen in je hart geboren waar je geen antwoord op hebt. En dan wil je leren op alles de dood te schrijven. En je weet niet wanneer, maar als de Heer overkomt, dan kun je er niet meer tegenop. En dan hoeft er niet meer bij, er kan niks meer bij. En je kunt er ook nooit meer van af. God doet het om de mens terug te winnen. Wij hebben het goede vermorst, verdaan. Daar moet Gods liefde zich over vertoornen, want dat heb ik nog niet gezegd. De liefde van God, die kan ook juist toornen. Want beleden, er is niets zo erg als beledigde liefde. Okay. We hebben tegen een liefdevol God gezondigd. We moesten verbaasd staan dat dezezelfde God zijn zoon gegeven heeft. Terwijl er op aarde geen mens te vinden is die goed is. Ja, waar kunnen we nou het liefde dan vinden op aarde? Nou, in de wet die God gegeven heeft. De wet die getuigt van Gods liefde. U heeft de wet vanmorgen horen voorlezen. Dat is het grootste geschenk van de Heere. Maar we houden die wet niet. In de wet komt God tot ons en hij zegt, ik ben de Heer, uw God. Is er een groter geschenk denkbaar? Al de geboden. De liefde van God. En daarom steeds ook de samenvatting daarvan. Heb God lief, En uw naaste als uzelf. Het gaat om de liefde. Bij al de geboden. De geboden, dat is niet maar een systeem. Een reeks voorschriften. Zoals de wereld dat heeft. Integendeel. De wet van God is liefde. Maar dat, daar voelen wij niet voor, hè. Want we hebben God verlaten en we proberen de wet daarom ook te ontlopen. De eis van de wet. Al is de wet nog zo belovend, we zijn zo dwaas, we hebben ons zo aan de Satan overgegeven, dat we de liefde van God in de wet niet erkennen. We proberen onszelf in te dekken tegen de wet, bijvoorbeeld met een eigen gemaakt evangelie. Of met, ik geef ieder het zijne. Maar tegen de wet verbergen. En ja, zolang dat lukt. Hoe lang lukte dat in uw leven om u in het duister van de zonde verborgen te houden voor de Heer, zoals je dacht? Maar als dat niet langer lukt en we komen in het volle licht te staan van Gods wet, dan is dat veel te scherp. Want dan zien we dat Gods liefde alleen maar te ervaren is in het doen van zijn geboden. Maar de overtreding daarvan, dat brengt liefde toorn tegen ons teweeg. En er is niets ergers dan dat. Want God blijft liefde, hè? Waarom is de hel zo erg? De hel is zo erg omdat boven de ingang van de hel staat God is liefde. Dat is zo erg. Tegen een liefdevol God gezondigd te hebben. En door hem gekastijd en gestraft voor eeuwig. Er is niets ergers dan dat. En de hel is tot de rand toe en die zal tot de rand toe gevuld zijn. Het is werkelijkheid. Laten we er niet licht over denken. De wet. Dus er is nu geen weg ter ontkoming in onszelf. Onze beste werken zijn besmet en de wet die vol van liefde is getuigd tegen ons. Omdat er bij ons allerlei goede dingen kunnen zijn die je doet. En je doet je best, maar de liefde ontbreekt. En wat nu? De tekst. Wat nu? God geeft zijn eigen zoon. De zoon van God die op de aarde gekomen is en die het kan zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hij wordt door de liefde Gods gesteund en hij is ermee vervuld. En hij geeft zich over voor doemwaardigen. Hij wordt in de Bijbel genoemd de goede herder. Hier ook in het Johannesevangelie. Christus brengt door zijn volk, brengt zijn volk als zoals een herder de schapen bijeenbrengt, zo brengt hij zijn kerk bijeen. En hij betaalt. En hij gaat in het gericht van God op Golgotha. Ten slotte gaat hij voorop in het gericht om zijn leven te stellen voor zijn schapen. Wel nu deze weg en dit werk van Christus, dat werkt, geeft verenigend geloof. Waar ook hoop en ook liefde en wederliefde uit geboren worden. Ja, is die wereld nou alleen Gods volk? Calvijn zegt het zo, allen worden ze tot God geroepen. Alle ongelovigen weigeren. We weigeren allemaal van huis uit. En we halen het verderf op ons als. Maar alleen de uitverkorenen, die worden krachtdadig getrokken. De arbeid overtuigd, geroepen. En die krijgen, weet u wat dat is? Schuld te hebben van de aarde tot aan de hemel en geen penning om te betalen. En een kwitantie thuis gestuurd krijgen, die uit de hand des vaders. Uw zonden zijn u vergeven. Uw schuld is betaald. Er is geen tussenweg. Er is geen tussenweg. Er is een voorafgaande weg van overtuiging. Maar er is wezenlijk, naar de staat van de ziel, geen tussenweg. Opdat een ieder die in hem gelooft, zou leven. En wie nou niet gelooft? Ja, als de uitverkorenen nou getrokken worden en ik geloof niet, dan kan ik daar toch ook niks aan doen? Nee, want wie niet gelooft, die heeft geen nood. De Heere vraagt niet of u uitverkoren bent. De Heere vraagt of u nood hebt en of u zonde hebt. Als je geen nood hebt, dan zie je niks in de Heere. En in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen hebt u geen behagen. Je bent nog niet alles kwijt. Wat is nou de weg dan, tobbende ziel, die je mee zet? Het is alles verliezen om alles te ontvangen. Het is een weg van loslaten, opgeven en sterven. Kennen we deze Christus zo? Zijn we zo hem in handen gevallen? In dodelijk tijdsgewricht? Hij weet alles van u af, hoor. En hij werkt een mens die er niet is. Of is hij nog onbekend voor u? Bekeer u dan. Bekering, waar moet ik dan beginnen? Nou ja, bekering betekent rechtsomkeerd. Dus waar moet je nou heen? Nee, niet tot, niet wat de hele evangelische wereld zegt. Tot Christus, u moet bij de wet beginnen. En laat die wet u nou uitdrijven tot Christus. En als u, je moet de wet bestuderen opdat je zou ontdekken dat de wet vol is van de liefde Gods. Dat is een majesteit en heiligheid. De hemel is een volheid van liefde. En laat dan die liefde Gods in de wet u uitdrijven tot hem. Tot hem die ten laatste van allen kwam en zijn vader zei: deze mijn zoon zullen de wijngaarden hier eens ontzien. En zie, ze hebben hem gedood en uitgeworpen. Kom op de knieën, geliefde. Zo is een bid. Dan staat er ook niet versteld van Gods volk leert het. Dat het gebed weer wordt afgesneden. Dat de weg wordt afgesneden. Dat de pijl verder ligt. Want het hand moet gelegd worden op dat enige offer. Hè? Dat enige offer, Christus Jezus. Buiten wie geen leven is. Ach, een arm volk leeft in de overtuiging. Ik lig in de afgrond. Maar ik roep tot God. Is dat uw legering op dit moment? Dan mag u ook verwonderd zijn. Ja, maar er is... Ik heb nog geen leven aan mijn ziel geschonken gekregen. Maar toch mag u al verwonderd zijn. Waarom dan? Dat de Heere u ervan weerhoudt om een afvallige te worden. En om het ruime sop te kiezen. En om de overtuigingen van u te werpen. De Heere gaat zo'n wonderlijke, maar de Heere gaat zo'n zuivere weg. Met een zondaar. Met een zondaar. Ach, genade, het moet toch worden aangegrepen, maar... Wat een dodelijk uur is dat. Wat een dodelijk uur is dat. Dus die genade van God moet worden aangegrepen. Je staat voor het blok en je kunt niet bestaan. Is dat Gods liefde? Dan is er een brandende hitte. Dan is er veel eer bij je een noodschreeuw. Misschien hebt u alleen nog maar een arme en enkele snik. In uw arme ziel en die weer klinkt: Heere, help me. Ik denk bij mezelf: zou de Heere dan zijn genade vergeten geen medelijden hebben? Maar God laat zich niet tot medelijden bewegen. God is bewogen in zichzelf. Daarom wordt dat gebed van ons nog afgesneden. Want we onteren Christus door buiten hem om te gaan. Totdat God zijn stem verhief over je ellende, over je dood, over je verdorvenheid, over je afzichtelijkheid. En de zonde versmolt. Want tegen het bloed van Christus is geen zonde bestand, geen verharding, geen boos hart, maar die eenzijdige goddelijke liefde. Wanneer die doordringt in het hart van een mens die wel overtuigd was van zijn ellende, maar die nog niet tot een einde was gekomen met zichzelf. Wanneer dat indaalt in het afgetopte hart, dan laat God merken, ik bedoel dat moment toen de Heere u liet merken en liet horen van de hemel, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, deze die ik lief gehad heb. Hoort hem, hoort hem. En waar hij komt, daar brengt hij alles mee. Ja, daar is hij alles. Voor u dat daalt liefde in je afgetopte hart. Wat is dan het verschil? Wat gaat een mens nou merken die deel, in beginsel deel begint te krijgen aan deze genade? Dan zegt hij bij uzelf, voorheen meende ik God lief te hebben en ik probeerde met alle macht God lief te hebben en de minste te zijn en voor hem in het stof te buigen. Ik probeerde, maar ik werd steeds harder, afzichtelijker, weerbarstiger van binnen. Maar die verliefde van God in het hart afgedaald. Dat afgetopte hart wat voorheen God meende lief te hebben. En nu, nu ligt het vlak. Is hij de plaats vervangen. Niet door ons gezocht en begeerd. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Wat is een geloven? Dat is toeschouwen. Dat is aanschouwen. Het werk van God. En wat is het nog meer? God laten werken. Hoe kan dat? Ja, doordat God je het werk uit handen neemt. En doordat hij zelf verder gaat met zijn zelfverloochenende liefde van hem. Lof zij zijn naam. Voor ons als geredde vijanden van hem. Voordat we hier verder bij stilstaan, zingen we nog. En dat is van Psalm 145, is de tussenzang, het zesde vers. Psalm 145, vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Dit is wat er volgt, het zesde vers van 145.
Thank you.
Alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven voor eeuwig, maar het eeuwige leven hebben. Geloven. Ja, dat is op de Heere gewendeld zijn, hem kennen. Hem dienen. Ja, zegt hij, maar waar blijkt dat nou uit? Heb ik nou het ware geloof of is het een schijngeloof? De waarachtige gelovigen, die worden door hun geloof niet dat ze meer alle kanten uit kunnen. Een waarachtig gelovige kan niet van mening veranderen. Ik heb het niet over eigen wijsheid, waar we vol mee kunnen zitten, of jaloezie en eerzucht. Nee, wat de waarheid aangaat, wat de inzettingen Gods aangaat, wat het liefhebben betreft, van de Here, maar ook van de naaste, van degene die naast ons staat. Ik sprak bijvoorbeeld over het huwelijk. We kunnen na ontvangen genade niet meer alle kanten uit. Maar dat is geen reden om onszelf op te beroemen hoor. Dat we zo principieel zijn. En zo standvastig. Waarom niet? Is het dan niet goed? Ja, het is goed. Maar een gelovige heeft, krijgt van de Heere geen kans om zich erop te beroemen. Waarom niet? Omdat God zijn volk nog hun gebreken laat houden. Hun gebreken. Kunt u zelf wel eens medelijden met uw gebreken hebben? Misschien niet. Misschien niet, hè? Maar de Heere wel. Hij weet wat voor maaksel wij zijn. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar dat betekent niet in berusten. Er is strijd. Je wilt toch het goede doen? Paulus zegt het. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Moet ik dan maar stoppen? Nee. Maar de strijd moet doorgaan. En God komt in die weg om het ene te nemen en het andere te stellen. Ons ontvalt alles. Als het erop aankomt, ontvalt alles je hoor. Je eerste bekering. Het ontvalt. Je komt in de onmogelijkheid terecht om diens willen. Die de ziel tot overtuiging laat komen om nu als zondaar te geloven. Op het nulpunt. Te geloven. Christus. Te omhelzen betekent dat. Dat is geloven. En alle hoop en vertrouwen op wat anders te laten varen. In deze weg. U voelt wel, geliefden. Het is geschonken. Het is gevende liefde. Want het is een gave. Maar dat liefhebben van de Here is ook in zichzelf gevende liefde. Niet eisend. Er is wel andere liefde dus. Natuurlijke liefde ook. Verlangende liefde. Dat bestaat allemaal. Het moet geheiligd worden. Door deze liefde. De schenkende liefde. Die de ander op het oog heeft. God. En de naaste. Voelt u? Die geschonken liefde van de Here. Die houdt nou ook de huwelijksband sterk en gaaf. Vanwege de gever. Alleen deze liefde, die komt terug bij de wet. Waarom? Omdat God de wereld heeft liefgehad. De schepping. De scheppingsorde. Waaraan gesleuteld wordt. Man en vrouw door elkaar gehaald worden. Alles in verwarring is. De mens geïndividualiseerd, eenling gemaakt. Er zijn er geen twee die het meer met elkaar kunnen vinden. Ja, hoe komt dat dan? dat we ons niet houden aan de ordening van de Here. Wat is dat? Hoe maakt God zijn liefde waar? In Christus waar. Wat heeft dat voor invloed door de Heilige Geest? En daar moet u naar zoeken, om vragen en u in oefenen, namelijk dat de man zijn vrouw lief heeft zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Hij staat met zijn leven garant. En de Heer staat nog steeds garant voor zijn kerk. Want je hebt toch ook nog nooit een vrouw meegemaakt die schulden maakt en die daarmee niet bij haar man terecht kan. Jazeker. Ik heb schulden gemaakt. Maar ik ben verantwoordelijk, zegt de man. Dat is ook andersom. Je hebt ook nog nooit een man meegemaakt die het goed vindt dat zijn vrouw baas speelt en zich niet onderwerpt. Waarom niet? Ja, je bent vrouw, je bent beeld van de gemeente van Christus. Die is niet geëmancipeerd. Die merkt dat Christus met zijn kerk wegen gaat die ze ook niet begrijpt. He? Maar er is een band, geliefde. Wie een band krijgt aan de Here, krijgt ook liefde voor het volk van God. Ja, die krijgt zelfs liefde tot het dier is niet. De rechtvaardige kent het leven, de ziel van zijn beest. En zonder die liefde kan er ook geen gemeente, geen kerk zijn. Maar dat moet ik dan even afschermen. Dan betekent het dus dat in deze liefde gaat het niet om sentimenten. Niet van, oh maar met hem of haar heb ik niets. Ja, dat kan wel menselijk zo zijn, want je bent allemaal verschillend. Je begrijpt elkaar ook niet altijd zo, maar het gaat hier om de geestelijke band. Dan kun je het niet meer zeggen. Of met die heb ik wel een klik. Ja, hoe vaak hoor je mensen dat zeggen. En eerst nou eens even een jaartje verder kijken. Is dat nog steeds zo? Als het allemaal zo begint, bij het ik, hè, ik. Ik heb en ik vind. Ik is bepalend. Nee, de gemeente van Christus. Die leert hij. Hij heeft al zo lief gehad. Die liefde van God heeft deze invulling gekregen. Dat God zijn zoon gaf. Omdat een iegelijk. Een afschuwelijk schepsel. Wat in zijn dood en in zijn verderf tot God komt. En die afgewezen wordt. Zoals de Canaanese vrouw afgewezen werd. Hè? Jij bent geen uitverkoren hoor. Voor jou is het niet. Je ziet wel het een en ander en je hoort wel het een en ander, maar het is voor jou niet. En ze vraagt, wat ben ik dan een hond? Zou ik niet die kruimel zien? Kruimel genade. De Heer zegt, groot is uw geloof. En die andere man die zei, Heer, u hoeft niet bij me te komen. Al ben u op een afstand, al ben u een gat zo verre, spreek maar één woord. Spreek maar één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. En mijn ziel zal geholpen wezen. Kijk, dat moet dus geestelijk verstaan worden. Hè? We moeten dat goed onderscheiden, want menselijk pas je niet altijd bij elkaar. Het kan zijn dat je een collega hebt op je werk, met waar je eigenlijk niet bij past. Je kunt niet goed samenwerken en je snapt er niks van, want in de pauze had je een geestelijk gesprek en toen kon je het wel goed overeenkomen. En in het menselijke niet. Nou, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar met wie we te maken hebben. Ja. Want het omgekeerde komt natuurlijk ook wel eens voor. Dat mensen zulke geweldige vriendschappen hebben. Ja, zeker. Maar hoe zal het nou in de eeuwigheid zijn? Zullen jullie dan ook op dezelfde plaats je bevinden? Aan de andere kant, Gods volk heeft ook fouten. En daar moeten we ook eerlijk over zijn. Heel eerlijk. Maar de liefde overwint. Deze liefde, hè? Die gevende liefde. Niet alleen maar die eisende liefde, maar geheiligd door het woord van God kracht ons. De gevende liefde van Christus. Dat houdt je bij elkaar, hoor. Natuurlijk, al ben je nog zo verschillend. En van verschillende afkomst. Hè? Ik ben 48 jaar getrouwd geweest. Ik kom zelf van het platteland, mijn vrouw uit de stad. Nou, dan heet toch al een verschil, is niet? Maar de liefde overwint. Daar gaat het om. Niet om alles glad te strijken. Of je eigen weg te gaan. Anderzijds de fouten van Gods volk ook eerlijk over zijn. Eerlijk zijn. Eerlijk zijn naar elkaar toe, hoor. Oh. Dat is zo'n zeldzaam voorrecht. Als het kan, hè. Maar het kan niet, want je voelt je beledigd. Maar door die liefde kan het, hoor. Liefde Gods. Heren, wie bent u? Heren, kom er nou achter dat er liefde bestaat. Bij u. Heren, wat mag dat voor mij betekenen en wat legt mij dat nou op? Als plicht, maar wat geeft dat ook de weg, de goede weg aan? De weg van de waarachtige rust. Die hier in beginsel wordt geleerd. En van de waarachtige vrede. Kijk, zonder vleierij. Want vleierij heeft niks met liefde te maken, hoor. Echt niet. Maar de Heere wil het nog bedienen. Hij wil nog wezen. In de huwelijken, in de gezinnen en met de opgroeiende jeugd. En met alles wat moeilijk is en in de werkomstandigheden. Ja, geen vleierij, maar eerlijkheid. Ook eerlijk zijn. Er was in mijn woonplaats verre, vroeger, tientallen jaren voor mijn tijd, was er een huisarts. En die man deed nergens aan, die kwam in geen kerk of kluis. Maar hij was een zeer eerlijk man. Naar menselijk gezien een zeer eerlijk mens. En hij werd door een predikant geprezen. Sommige mensen snapten dat niet, want ja, die man, dat is een ongelovige misschien wel. Hè? Maar hij werd geprezen om zijn eerlijkheid. Kijk eens, dat moeten we leren, hè? Alles zijn rechte plek te geven in het licht van het woord. Omdat dat zal de langste adem hebben, eerlijk. Door de liefde. Want alles kan bezwijken, hoor. Maar deze liefde, die blijft. Amen. Slotzang, dat is Psalm 133 en daarvan de versen 1 en 3. Hij zie hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen en waar liefde woont, gebied de Heere de zegen. 1 en 3 van Psalm 133.
Thank you.
Ga thans heen in vrede. Verheft uw harten tot God ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.